En uw tweede vraag was van wat gaat er nu gebeuren?
Wat wordt er als compensatie aangeboden,
ja,
als dit verdwijnt?
Ja, goed. Wie kan daar, kun je daar iets op zeggen?
Kan ik in algemene zin eigenlijk aansluiten op wat Jan Stoops net vertelde. Dus niet alleen bij windmolens, maar ook bij andere ontwikkelingen. Mochten er effecten zijn op beschermde diersoorten, dan kan de provincie een ontheffing verlenen op basis van de wet natuurbescherming. En dan kunnen daar compenserende maatregelen aan gekoppeld worden die uitgevoerd moeten worden. Maar het kan ook zo zijn dat de provincie zegt van, dit gaat te ver, er wordt geen ontheffing verleend. En dan komt er geen ontheffing. Dus ja, dan is het niet te regelen via de wet natuurbescherming. Okay. Dus er zit een beschermingsregime. Ook als iets geen weidevogelgebied is, geldt wel degelijk nog het algemeen wettelijke beschermingsregime uit de wet natuurbescherming.
En dan is er daarnaast nog, daar hadden we net bij die Mentimeter-vragen ook nog de mogelijkheid dat je middelen beschikbaar stelt om zeg maar iets aan natuurverbetering te doen, ook ten gunste van die vogels?
Dat zou een van de compensatiemaatregelen, ja, kunnen zijn, maar dat is afhankelijk van het concrete plan en wat zeg maar de ecologische, ja, onderzoeken uitwijzen.
Ja, oké, okay, dankjewel. Daarmee uw vragen beantwoord? U wacht af, goed zo. Jij blijft nog even. Oh, sorry, ja, achterin, ja. Microfoon kan bij u, hoor. Ja, u hebt hem misschien niet nodig, maar we doen het toch even. Met de microfoon.
Volgens mij, het verhaal zoals hij uitgelegd, dat klopt niet. De provincie heeft nog nooit weidevogelgebieden aangewezen. Tenminste, vanaf 2000... Laten we even bij het begin beginnen. In 2005 is een streekplan gemaakt. Daar zijn hoogwaardige natuurgebieden ingezet. En die hoogwaardige natuurgebieden, daar waren gebieden, daar vielen de weidevogels ook onder. Toen heeft de provincie ook gezegd, gemeentes, jullie moeten wat doen aan gebieden die buiten die hoogwaardige natuurgebieden liggen, moeten jullie actief op acteren. Mm-hmm. En nu heeft de gemeente Berkelland heeft aangewezen een aantal gebieden in het zoekgebied K die als weidevogelgebied fungeerden. Of fungeerden die gewoon aangewezen waren als weidevogelgebieden. Toen heeft de provincie, die heeft in 2017, hebben ze beleid gemaakt en gezegd, we gaan apart weidevogelgebieden aanwijzen om, mm-hmm, te beschermen. Mm-hmm. Omdat de gemeentes er te weinig aan deden. Dat hebben ze toen gedaan, daar hebben ze één weidevogelgebied aangewezen die helemaal buiten zoekgebied K lag. Dat is tactisch gebeurd. En dat hebben ze mij ook gezegd. We hebben bewust zoekgebied K dat gebied niet aangewezen. Dan had de gemeente vrij spel. Wat heeft de gemeente in de tussentijd gedaan? Die hadden in hun bestemmingsplan 2012 hadden ze allemaal weidevogelgebieden staan. Heel veel, een stuk of 12 in de hele gemeente. Die hebben ze er in 2020 uitgehaald. En dat hebben ze tactisch gedaan, dat kan zo, alleen op de manier zoals het gegaan is, zo hoort het niet.
Maar het punt is helder hoor, ik leg, ja, het zo even terug. Hoor. Maar dat suggereert, u moet mij even helpen, dat je als gemeente een bepaalde gebied kunt aanwijzen met de status weidevogelgebied.
Ja.
Dat is dan een ruimtelijk ordeningsterm die je kunt gebruiken van dit is een...
Ja, dat is gewoon in het bestemmingsplan gezet.
Ja, dus okay.
In het zoekgebied K zitten een stuk of 6, 7, denk ik.
Ja, oké. Okay. Punt is helder.
Vraag is helder.
Ja.
Ik kan u vertellen, en het is niet anders dan dat ik net zei. In de provinciale omgevingsverordening zijn weidevogelgebieden aangewezen. Daar staan dat staat ook op die kaarten. En inderdaad, in het Noordrijkenveld zit een weidevogelgebied. Staat ook aangewezen in de provinciale omgevingsverordening op de kaarten die erbij staan. In 2012 waren er meer weidevogelgebieden provinciaal aangewezen dan afgelopen jaren. Dat klopt. Nee. De gemeente heeft in 2012 een bestemmingsplan gemaakt. Dat is vernietigd. De gemeente is in 2020 begonnen met een nieuw bestemmingsplan. En heeft daar de toen geldende weidevogelgebieden in opgenomen. En dat is wat gebeurd is. En daar zat, toen was het weidevogelgebied in het Beltumse Veld geen weidevogelgebied meer volgens de provinciale omgevingsverordening. Die vraag heeft u eerder gesteld, daar heeft u ook het antwoord op gekregen en dat is u ook toegezonden.
Maar misschien
ik kan het niet anders maken dan dat.
Misschien is het goed dan om die vraag en dat antwoord ook nog een keer in het verslag, want ik raak een beetje in de weg, maar even de suggestie dat je als gemeente een weidevogelgebied kunt aanwijzen. De suggestie die wordt gedaan.
Sorry. Wij hebben als gemeente Berkelland in het bestemmingsplanproces voor het buitengebied, als het gaat om weidevogelgebieden, niets anders gedaan dan overnemen wat er op dat moment in de provinciale omgevingsverordening staat. Daar zijn we ook aan gehouden. En dat hebben we gedaan.
En de
suggestie die ervan uitgaat dat wij het verzonnen hebben, kan ik niet delen.
Nee, niet verzonnen, maar de suggestie werd gedaan dat je als gemeente dus een weidevogelgebied kunt aanwijzen. Dat klopt dus niet. Dat kan alleen de provincie.
De provincie wijst de weidevogelgebieden aan in de provinciale omgevingsverordening.
Even er wordt even verwezen naar vragen die zijn gesteld en antwoorden die zijn. Zijn dat openbare vragen
Zeker.
En openbare antwoorden?
Zeker.
Oké. Dan vindt u het goed dat we die dan op die vragen en die antwoorden opnemen in het verslag? Nee, maar dan snappen we allemaal waar we het over hebben. Ja? Oké, prima. Ja?
Plan Winsemius, die hebben een kaart gemaakt met weidevolgebieden, kansrijke weidevolgebieden. En daar staat dit gebied ook in, helemaal. Het is het grootste weidevolgebied van Achterhoek.
Okay.
En die staat er gewoon in vermeld.
Ja.
En kansrijke weidevolgebieden, daar zijn geen gebieden van 200 hectare. Nee, maar dat begint bij 1000 hectare. Ja. En dat gebied is gewoon zo groot.
Prima. Helder, even het plan Messemius, kun je dat in twee
Is ons bekend, is ons ook aangereikt. En die gegevens, laat helder zijn. Als er projecten komen voor windmolens in het gebied, dan zijn dit ook gegevens die daarin betrokken moeten gaan worden.
Okay.
Dat is niet iets wat wij onder tafel vegen.
Misschien kunnen we in het verslag iets zeggen over dat plan Winsemius, want dat zegt mij niet zoveel.
Is ook een openbaar beschikbaar document.
Ja.
Dus er kan wel een linkje worden gezet.
Neem we op in het verslag. Prima. Even nog even, want Alex... Ja, we gaan straks uit elkaar in verschillende groepen. Dan hebt u ook nog gelegenheid om vragen te stellen. En misschien aan de afloop ook nog even. Maar ik wil even de presentaties afronden. Waar is... Ja. Maar jij wilde nog iets vertellen over landschap. En een aantal voorbeelden. Maar ik wil nog even de twee mensen met de vragen. Dan kun je vast klaarmaken. Ja? Mag ik de vraag 4, de Mentimeter vraag 4. Dat was vraag 3. Ja, nou, net gesproken over het Beltrumse veld en de weidevogels. We hebben het gehad over de komst van windturbines vlakbij bij de weidevogels. Daar kunnen we extra duidelijk maken dat hier rekening mee moet worden gehouden door initiatiefnemers. Initiatiefnemer is degene die aangeeft dat hij daar molens wil gaan realiseren. En dan de vraag. Ik kom even met de microfoon. Moet u even toelichten wat u bedoelt?
Ja. Bij dit soort enquêtes is de manier waarop je de vraag stelt...
Ja.
is essentieel voor de antwoorden die je krijgt.
Ja.
En door deze vraag zo te stellen... ontlast je de gemeente met de verantwoordelijkheid. Want de gemeente zegt alleen... hou er alsjeblieft rekening mee. Terwijl de gemeente in principe de mogelijkheid heeft... om te verbieden dat er windmolens komen... op grond van de argumenten ten aanzien van weidevogels... of de dwarsgestreepte kikker, dat maakt me niet uit.
Mm-hmm.
Maar de gemeente die legt het dus bij een ander... en kan daarna zeggen, ja, we hebben het wel gevraagd... maar er is geen rekening mee gehouden. Sorry, mensen.
Mm-hmm. Maar even de check, hè, want in uw vraag zit ook een veronderstelling... Hè, dat je dat als gemeente kunt bepalen, dat je dat tegen kunt houden. Is dat zo? In zoekgebied K, kun je als gemeente aangeven van... Want ik wil even die suggestie van dat het een suggestieve vraag zou zijn verder bespreken.
Goed, daar ga ik dan even niet op in. Maar als uit concreet ecologisch onderzoek bij een concreet project blijkt dat iets niet kan voldoen aan de beschermingsnormen van de wet natuurbescherming. Ja, dan kun je als gemeente dan zeggen, hier werken wij niet aan mee. Dat klopt.
Ja.
Dat klopt. Maar dan hebben we het wel over concreet onderzoek bij concrete projecten. Dan moet je het wel echt heel concreet in beeld hebben. En dat zal elk windmolenproject in een gebied... als het Beltrumse veld, zal de ecologisch aspect zwaar beoordeeld moeten worden. Dat is helder.
Komt even mee.
Maar het was net ook bij de vragen. Er worden stellingen gedeponeerd zonder randvoorwaarden. Wilt u meer natuur? Ja, daar gaat iedereen ja op zeggen. Maar wat zijn de voorwaarden voor die meer natuur? Hoe denkt u over extra aandacht voor de weidevogels in het beleid? Ja, iedereen wil wel dat er meer aandacht voor weidevogels is. Maar wat zijn de gevolgen daarvan?
Mm-hmm.
En er worden vragen gesteld waar wij antwoord op geven. Dat ik denk van ja, wat gebeurt er met die antwoorden? Want het zijn in mijn ogen ook best wel, nou ik wil niet zeggen suggestiefelijke vragen. Maar
ja.
Het zijn wel vragen die heel open, een hele open stelling. Ja.
Nou, u moet deze vraag zo zien van, vindt u dat we... dat er in het windbeleidsplan iets gezegd moet worden over weidevogels, hè? Ook al is dat niet zeg maar, een beperkende factor qua wet en regelgeving. Maar vindt u dat, dat daar in het windbeleid iets over moet staan, of niet? Dat is de vraag.
Nou, de antwoorden zijn nog duidelijk. Los van de discussie, de laatste komt er toch...
Sorry?
Los van de discussie, de laatste scoort toch het hoogst.
Ja. We zitten op 41, zie ik.
Ja.
Ja? Oké. Volgende gaan. Vraag. Ja. Oh, ja. Ja, er komt even de microfoon bij. Even wachten.
Vogels en al de natuur binnen Berkelland en Oost-Gelre is heel belangrijk.
Ja.
Maar ik denk dat als we kijken naar het antwoorden, de drie antwoorden die mogelijk waren, mm-hmm. dan ik denk dat een merendeel van de mensen zich heeft laten leiden door de laatste zin van vraag 3. Dat is namelijk van, wat er allemaal voor staat was niet zo heel erg belangrijk, maar ik ben tegen windmolens in dit gebied. Mm-hmm. Dat was de laatste zin van antwoord 3. Mm-hmm. En daar heeft de meerderheid voor gekozen. Dus iedereen realiseert zich dat natuur belangrijk is. Dat is ook zo. Maar er wonen ook mensen, dat is ook een diersoort.
Mm-hmm. Kom er straks nog even op terug, ja. Ik ga nu toch graag naar vraag 5. Er zijn verschillende mogelijkheden. U hebt dat net ook gezien hè, in de presentatie van Jan... over de mogelijkheden die er zijn om de overlast voor vogels en vleermuizen kleiner te maken. Nou. En dan hebt u een aantal keuzemogelijkheden...
Dat is heel anders.
Waarom werkt dit anders?
Omdat je hier meer cursus hebt. Ja, 34 zitten we. En ook hier tekent zich wel een beeld af, denk ik. Goed, ik denk dat het beeld voor ons wel helder is, zo. Dank u wel voor uw reacties. Alex, je hebt ook een aantal voorbeelden hè, van plekken elders waar zeg maar, windmolens en natuur wel of niet goed zijn samengegaan.
Ja, en ik ga ook iets over landschap zeggen,
ja,
dat was
graag.
Gevraagd. Ik ga niet heel uit over landschap, zal ik ook uitleggen waarom, maar ik laat even twee kaarten zien. Dit is een beeld van de gemeente Oost-Gelre. Is die te hard? Of, oh, dat is het. Van de gemeente Oost-Gelre, heel grof gezegd, is het een onderdeling in open landschappen en besloten landschappen. De volgende is een kaart van Berkelland, eigenlijk hetzelfde. En ik ga die kaartjes niet verder toelichten, dat is ook gemeentelijk beleid. Maar wat Berkelland heeft gezegd, we willen eigenlijk windturbines niet in ons wat meer besloten coulissenlandschap, maar in de
grootschalige open agrarische landschappen. En ik wil daar één ding over zeggen. Het is natuurlijk een besluit van de gemeenteraad. Dat is ook wel begrijpelijk, want coulissenlandschappen worden vaak ervaren als meer natuurlijk. Je zal er ook meer recreanten zien fietsen in de zomerperiode. In die bosjes en die struwelen zullen ook vogels zitten. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat in een open landschap natuurlijk je windturbines veel meer zal zien dan in een besloten landschap waar je af en toe gewoon een heg of een struweel hebt en dan hoef je ze niet te zien. Dus beleving, als je het vanuit beleving ziet landschap, dan kan je daar ook iets anders over zeggen. En natuurlijk Beltrumse Veld, wat nu net al genoemd is, speelt ook, dat is weliswaar een grootschalig agrarisch landschap, maar wel weidevogels. Hè. Dus hoe je die landschappen kan waarderen, dat is deels subjectief, deels kan je ook gewoon echt concrete waarde geven aan wat er aan natuur aanwezig is. Maar wat bij landschappen eigenlijk belangrijker is, dat is dat je eigenlijk moderne windturbines, hè, met een tiphoogte van ver boven de 200 meter intussen, dat die eigenlijk vooral een nieuwe laag vormen boven het landschap. En dat betekent dat je natuurlijk nog wel soms wat kan doen met zichtlijnen vanuit woningen, hè, iets meer of iets minder, ook bijvoorbeeld verdekt als er struwelen of bomenrijen staan. Maar dat eigenlijk toch moderne windturbines gewoon zeer aanwezig zullen zijn in het landschap. En dat kan je, hè, dat kan je anders dan met een zonnepark, wat je nog tussen heggen kan weg, dat gaat gewoon niet. Dus als we constateren dat windturbines nodig zijn, als we een goede locatiekeuze hebben gedaan, dan is het in feite iets, hè, waar je op dat moment gewoon je moet accepteren. Dat is ons nieuwe landschap voor de komende 25 jaar. Wellicht dat er daarna weer nieuwe energietechnieken zijn. Dus je kan wel een aantal dingen doen om wat ik dan de landschapspijn noem te verzachten. Er zijn, denk ik, maar heel beperkte mogelijkheden om zeg maar, de zichtbaarheid te beperken. Maar je kan wel bijvoorbeeld 's nachts, dat kan sinds kort moet ik eerlijk zeggen, er was altijd tot een paar jaar terug verplicht dat 's nachts de verlichting op turbines met een tiphoogte van mede 150 meter, dat waren rode lampjes en die knipperden. Sinds een jaar of 6 hoeven ze niet meer te knipperen. En sinds ongeveer 1 jaar hoeven ze ook niet meer permanent te branden. Er zijn er intussen een paar windparken waar die verlichting eigenlijk gewoon standaard 's nachts uitstaat. En dan wordt er in feite de transponder van helikopters of vliegtuigen, die wordt herkend. En als er dan een laagvliegend vliegtuig, dat zal dus meestal een helikopter zijn, op een bepaalde afstand nadert, dan gaat de verlichting automatisch aan. Dat kan je in principe in de vergunning afdwingen. Het is wettelijk nog niet verplicht. Dat gaat misschien wel zo worden over enkele jaren. Je kan het afdwingen. Maar Jan heeft natuurlijk net wel een interessante vraag gesteld. Van als die verlichting 's nachts grotendeels uitstaat, zou dat misschien juist tot meer vogelslachtoffers of vleermuisslachtoffers kunnen leiden? Dat heb ik eerlijk gezegd geen antwoord op. Dat zal nog onderzocht moeten worden. Ja, verder heb je natuurlijk als het gaat om beleving, maar dan kom je meer in de sfeer van de slagschaduw. Je kan soms rond een woning, als je daar een groenstrook hebt, dan kan het dat de slagschaduw op jouw gevel niet zichtbaar is. Aan de andere kant, als jij vanuit je woning juist genoot van het weidse uitzicht over een weiland, dan wil je misschien dan geen bomen zetten. Dus, dus eigenlijk moet ik zeggen, landschap kan je met moderne turbines, maar heel beperkt, want je kan nog kiezen voor een mooie lijnopstelling. Dat hangt natuurlijk af van of dat in zo'n gebied ook kan, gezien afstanden tot woningen die je moet bewaren. Dus eigenlijk kan je daar heel weinig aan doen, behalve één ding. Dat is een heel lastig verhaal, denk ik, op dit moment. Maar als je als ontwikkelaar van een project een goede relatie opbouwt met omwonenden, je hebt heel veel, ik zie al mensen lachen, maar je hebt dat min of meer samen ontworpen. Je hebt een goede uitleg waarom die locatie is gekozen. Ik ga dus nu niet op in op de locatiekeuze. Dan kan het uitmaken dat mensen denken, ja oké, het is ook ons windpark en het produceert ook voor ons. Maar dat is dus een hele subjectieve beleving. Ik kan wel zeggen, het windpark waar ik zelf bij betrokken was in Nijmegen, daar is dus het eindresultaat geweest dat ook een aantal omwonenden die eigenlijk in het begin fel tegen waren, daar hebben we uiteindelijk een zo goede relatie mee opgebouwd dat zij nu zeggen van er hadden nog wel meer windmolens kunnen staan. Ik zeg dus niet dat dat hier geldt, maar dat bij ons.
En dat zij ook zeggen, op het moment dat uiteindelijk het besluit was genomen dat de windturbines er kwamen, en ze zijn zelfs tot de Raad van State gegaan, hebben we het niet kunnen tegenhouden, zei ze, dan hebben we ook de knop omgezet, want anders ga je eigenlijk blijven ergeren aan die windturbines, ga je ervan wakker liggen. Op het moment dat je de knop omzet en een redelijk goede relatie hebt opgebouwd met de ontwikkelaar van het windpark, dan leer je ermee leven en dan ga je ook van de opbrengsten profiteren. Maar nogmaals, er is een heel subjectief verhaal, dus kunnen we straks uitgebreid over doorpraten. Ik wil nog wat voorbeelden noemen, dan kom ik terug bij de natuur eigenlijk weer. Windpark Krammer in Zeeland, dat is een heel groot, trouwens, coöperatief windpark, 100% coöperatief. Daar hebben ze dus inderdaad, Jan heeft ze al kort genoemd, zowel voor vogels, en dat gaat om grote vogels, dus een zeearend of reigerachtige, hebben ze een systeem waarmee op afstand wordt gedetecteerd dat er zo'n vogel aankomt en dan wordt een clustertje windturbines uitgezet. Voor vleermuizen hebben ze een vergelijkbaar systeem. Maar dat werkt dan op de echolocatie van die vleermuizen. Wat ze hebben gedaan, ze hebben een heleboel maatregelen genomen. Ik moet wel zeggen, dat was voor een deel ook gewoon wettelijk verplichte compensatie. Dus dat is niet per se een extra. Om voor een aantal soorten eigenlijk de omstandigheden te verbeteren. En je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat in een kustgebied is heel veel last van recreatie. Mensen met honden, dus heel veel vogels worden verstoord. Dus als je dan een broedeilandje aanlegt wat niet bereikbaar is voor recreanten, dan kunnen sommige visdiefjes, noem maar op, die kunnen daar gaan wonen. De Noorse woelmuis zijn een eilandje voor gemaakt. En ze hebben een ecologiefonds, dus er wordt eigenlijk elk jaar een pot geld gevuld voor extra natuurmaatregelen. Er is overigens ook een gebiedsfonds voor omwonenden, maar dat gaat buiten dit verhaal om. Nou, Windpark Deil in Gelderland, dat is in het kader van de discussie hier ook nog wel interessant. Daar was een gebiedje waar vrij veel watervogels en ook weidevogels zaten. Dat gebiedje hebben ze eigenlijk, dat zat vlak onder de windturbines, hebben ze opgegeven, maar ze hebben op enige afstand een nieuw gebied gecreëerd. En het eerste jaar was er nog een verplichte stilstandregeling van die windturbines in de winterperiode, omdat ze bang waren dat er anders vogels, die er altijd kwamen, tegenaan zouden vliegen. Maar dat nieuwe gebied heeft eigenlijk zo goed gefunctioneerd dat die stilstandregeling na een jaar niet meer nodig was. Dat nieuwe gebied trok gewoon ontzettend veel water- en weidevogels. Belangrijk daarbij is wel voldoende afstand tot de windturbines. Want wat Jan al zei, veel weidevogels die hebben vanuit hun biologie zoiets van ja, een hoog object, een boom, daar kan een kraai in zitten of een roofvogel. Dus zij zullen afstand houden tot windturbines. Het windpark wat in Arnhem-Zuid is gebouwd, daar hebben ze speciaal in de winter voor de wulpen die daar in die omgeving overwinteren, hebben ze een stilstandregeling. Die wulpen die hebben een plek waar ze overnachten en een plek waar ze hun voedsel halen. Dus elke ochtend en avond hebben ze een vliegbeweging. En dan wordt met de klok mee, hè, dus wanneer de zon opgaat en ondergaat, dat verschuift, wordt met de klok mee steeds een uur lang die windturbine stilgezet. Dat is gewoon wettelijk verplicht. En als laatste bijvoorbeeld windpark Den Tol, bij Netteren, daar hebben ze vanwege de weidevogels in Duitsland, Jan noemde het ook al net, de weidevogels in Duitsland zijn eigenlijk op een andere manier en wat beter beschermd. En hebben ze één windturbine minder kunnen bouwen vanwege de afstand tot het weidevogelgebied net over de grens in Duitsland. Het zijn wat voorbeelden. En dan kom ik eigenlijk op wat ik in het begin ook al zei, wij pleiten eigenlijk voor, behalve dat je dus maatregelen neemt om schade te beperken en maatregelen om te compenseren, dat je eigenlijk ook moet kijken, kan je ook een plus voor de natuur realiseren. En ik moet wel zeggen, de grens tussen compensatie en extra, dat is natuurlijk discutabel. Maar ik heb een paar voorbeelden. Eén zou kunnen zijn dat je zegt, we gaan het windpark, los van de vraag of het hier komt, als het binnen het beleid mogelijk zou zijn, dan zou je als gemeente en je beleidskader gewoon hele strakke voorwaarden moeten stellen. Dat er bijvoorbeeld geld wordt gestort in een natuur- en landschapsfonds. En bij landschap kan je ook denken bijvoorbeeld dat je dan gaat investeren in het herstellen van een deel van de oude struwele structuur bijvoorbeeld, of heggenstructuur. Een mogelijkheid is ook om geld uit het windpark, om dat te laten meeliften met een aantal andere ontwikkelingen die eraan komen. Dus je hebt bijvoorbeeld plannen om nieuwe bossen te realiseren. Er is op het moment in heel Nederland vanwege stikstof, maar ook kaderrichtlijn water, komen gebiedsprocessen aan om te kijken wat moeten we met de gebieden rond de natuurgebieden doen, om de invloed van stikstof en water te verminderen. En in de Achterhoek speciaal is de droogteaanpak Achterhoek. Ik hoorde dat Jan daar ook nog bij een overleg was vanochtend. Dus dat zijn projecten waarvan je zou kunnen zeggen, misschien dan niet op de plek waar het windpark wordt gebouwd, maar een plek wat verder weg, ga je vanuit je windpark investeren om daar dan de natuur en het landschap te versterken. En een mogelijkheid dus ook nog kunnen zijn dat je gaat kijken van waar in de Achterhoek zijn kansrijke weidevogelgebieden. Nou ja, net werd al gezegd, dat is eigenlijk net hier. Daar ga ik me niet over uitlaten. Maar waar zijn kansrijke weidevogelgebieden? Ga dan vanuit het windpark investeren en zo'n weidevogelgebied. Dat moet dan minstens een kilometer afstand van je windmolens zijn, want anders gaan die weidevogels daar niet broeden. En dat betekent eigenlijk dat je dan veel meer dan nu bijvoorbeeld ook hier in Beltrumse Veld, want er zijn hier wel beheervergoedingen voor boeren, voor het beschermen van nesten. Maar eigenlijk moet je plasdrasgebiedjes creëren. Je moet veel meer kruidenrijke weilanden gaan creëren. Je moet je beheer aanpassen. Dus daar zijn ook nog een aantal mogelijkheden. Dat is globaal wat ik kan vertellen.
Dankjewel, Alex. Eigenlijk is jouw pleidooi, en ik probeer het niet samen te vatten, maar ik haal er wel even iets uit wat mij is opgevallen van, zorg nou dat je behalve een fonds hebt waarmee je de inwoners compenseert, in ieder geval ook een fonds hebt waarmee je natuur- en landschapverbeteringen kunt doen.
Ja.
Dus eigenlijk, hè, want er kan heel veel in het gebied, naast het gebied, maar al die maatregelen kosten geld.
Ja.
En je zou eigenlijk afspraken moeten maken in het beleid met de initiatiefnemer dat daar ook middelen voor komen.
Ja, en ik denk, kijk, dat is niet helemaal het doel van deze avond, nee, maar ik heb ook een handreiking over participatie geschreven. En wij pleiten er wel echt voor om te zeggen van, kijk, de grondeigenaar moet uiteraard een goede vergoeding krijgen voor de windturbines. Maar windturbines zijn zo aanwezig in de hele wijde omgeving dat je als gemeente wel echt moet zorgen dat een groot deel van de winst terug in het gebied komt. Dus dat bedoelt niet direct de grondeigenaar, maar een gebiedsfonds voor de omgeving, voor je landschap. En dat is echt iets wat je in je beleidskader heel stevig moet dichttimmeren.
Ja, ik kan me herinneren dat we een presentatie hadden van een project in, ik dacht dat het in Tiel was. Daar was ook een duurzaamheidsfonds, werd daar, dus dat hielp dan om mensen hun woning te verduurzamen. Daar was ook een omgevingsfonds, voor de mensen die er wonen of die er net naast wonen. Ja. Ik kan me niet herinneren dat daar ook een fonds was voor natuur- en milieumaatregelen, maar ik vind het een hele goede suggestie. Dankjewel. Zijn over dit onderdeel van de presentatie nog specifieke vragen? Ja, daar achterin nog eentje. Ik zou twee vragen kunnen doen, ook even gelet op de tijd. Ja, mevrouw.
Ja, ik heb eigenlijk een vraag. Ik zit hier en ik vind het eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld aan het worden. Want u praat over windmolens, mensen hebben er belangen bij, daar heb ik alle respect voor. Voor mensen die bouwen en geld eraan verdienen en noem maar op. Er wordt door een windmolen een stuk natuur vernietigd. Maar we gaan geld investeren wat duur is om het ergens anders beter weer op te pakken. Dan denk ik van, als ik dit zo aanhoor. Het is al begonnen met, we begonnen met 600 meter van ons huis komt een windmolen. Maar helaas, dat kan niet in zoekgebied K. Dus we gaan het verkorten. Eigenlijk, iedere keer als ik op zo'n bijeenkomst zit, denk ik, het kan gewoon niet. Het gaat niet. We gaan natuur met z'n allen vernietigen. Omdat we, tuurlijk, ik ben zeker voor, laten we met z'n allen kijken hoe we energie neutraal en noem maar op. Maar ik zit hier nu ook weer en dan hoor ik u zeggen van, daar is het slecht voor de natuur. Inderdaad, het weidevogelgebied is officieel geen weidevogelgebied. Krijgt de gemeente daar subsidie voor? Er zijn zoveel vragen die nu bij mij bovenkomen dat ik denk, het voelt als de omgekeerde wereld wat hier gebeurt. Echt waar.
Daar heb ik niet echt een vraag in gehoord. Dat was meer een soort hartekreet, hè, die u even kwijt doet. Ja, helder. Nog een tweede, nog een laatste mogelijkheid. Ja, mevrouw.
Alex, ben jij hier ook uitgenodigd om de gemeente nog te adviseren over de weidevogels en over het gebied? Of staat gebied K al gewoon vast voor de gemeente en zijn dit allemaal enquêtes en bijeenkomsten en heeft het toch geen zin meer? Of is er nog een mogelijkheid dat gebied K ergens anders komt?
Maar bedoelt u
of hij geen wind voor?
Bedoelt u of hij een commercieel belang heeft om dit te doen?
Nee. Of hij hier uitgenodigd is om zijn visie te geven op weidevogels en andere natuur.
In het vervolgproces
In het vervolgproces en of hij daar dan ook een stem in heeft. Of dat gebied K al gewoon vaststaat bij de gemeente Oost-Gelderen. Want dat is eigenlijk wat wij heel erg ervaren. Er worden veel bijeenkomsten gehouden. Ja. En het blijft maar over gebied K gaan. Ja. Kan het niet ergens anders?
Ja, u stelt een aantal vragen. Volgens mij een aantal vragen die wat verder gaan dan het thema van vandaag. Maar uw eerste vraag, dat is wel waar we het hier vanavond over hebben. Namelijk de vraag of jij nog een adviesrol hebt of wilt pakken of kunt krijgen. Ik kijk ook even naar de gemeente. In het vervolgtraject om te adviseren over van wat wel en niet kan.
Ik weet natuurlijk niet wat de gemeente... Kijk, ik ben nu gewoon voor deze avond gevraagd. Ja. Maar los van de vraag of de gemeente ons voor een vervolgse vraag... We hebben als Natuur en Milieu Gelderland natuurlijk... gaan wij ook zienswijzes indienen. Waarschijnlijk hier. Er is ook nu toevallig net vandaag gepubliceerd... de planmer voor de hele provincie Gelderland... over wind en zon en warmte... En daar worden eigenlijk alle potentiële locaties weer in beeld gebracht. En daar hebben wij wel een mening over. Dat is niet per se iets wat ik vanavond ga vertellen. Maar ja, we zijn gewoon een zelfstandige organisatie. We hebben ook heel veel natuur- en landschapsgroepen die bij ons zijn aangesloten. We hebben ook contact met de Weidevogelvereniging. Specifiek de gemeente gaan adviseren, dat kan ik niet zeggen.
Maar jullie gaan een zienswijze eventueel indienen?
Ik denk wel dat wij een zienswijze gaan indienen.
Ja, dat is nog een...
Dus
dat is nog een strakkere stap dan alleen adviseren. Adviseren kun je naast je neerleggen, zienswijze moet je officieel op reageren. Dus dat is nog wel, gaat wel wat verder. Goed. De vraag is even, ik herhaal hem even omdat de microfoon... Is die zienswijze voor iedereen in te zien? Ik kijk even naar Gert, hoe werkt dat met die zienswijzen? Er zullen er misschien wel meer komen.
Vast wel. Je hebt de microfoon nog natuurlijk.
Waar het hier over gaat, waar Alex net op duidde. Afgelopen maandag heeft de provincie gepubliceerd dat de inzage ligt nu tot en met 20 maart, 6 weken lang. De notitie rijkwijde en detailniveau voor de herijking van het windbeleid van de provincie en voor de regionale energiestrategie. Daarover kan iedereen zienswijze indienen. Die publicaties, ik zag hem toevallig ook staan in het Huis en Huisblad. Ik heb ook nog straks hoor, een aantal van die publicaties gewoon bij me, kan ik uitdelen. Staan ook op internet en overal ook te vinden. Op de site van de gemeente Berkeland kunt u ook die documenten vinden. Hebben we doorgelinkt. We gaan niet. Ja. Dus de documenten zijn daar te vinden. Maar Gert, iedereen kan een zienswijze indienen.
Nee, maar Gert, de vraag was even van als zij, een zienswijze indienen, dus niet op het provinciale plan, maar op zeg maar het plan van de gemeente, het beleidsplan, is dat dan een openbaar document dat iedereen kan zien? En iedereen, ook de reactie van de gemeente is openbaar.
Iedereen die een zienswijze indient, dat is in principe een openbaar stuk.
Okay.
Tenzij er vertrouwelijke gegevens staan en kan iemand het aangeven. En ook de reactie op zienswijze van een bestuursorgaan, of dat nu provincie is of gemeente of wat dan ook, dat zijn ook gewoon openbare stukken.
Ja, oké. Okay. Daarmee is die vraag denk ik beantwoord. De allerlaatste vraag.
Hiervoor nog. Hiervoor.
Ja.
Hallo. Ik heb eigenlijk twee vragen. Volgens mij die eerste plaatjes van Berkeland en Oost-Gelderen.
Van welke presentatie?
Van deze presentatie.
Ja.
Het ging over beleids.
We zoeken hem er even bij, want dan praat misschien wat maar. Deze?
Hoe noem je die vlakken ook alweer? Die de gemeente
open, mag en open en gesloten landschappen was het. Ja, die.
Ja, het zijn iets meer categorieën. Maar...
Die vlakken, laat me zeggen. Maar die kan de gemeente zelf bepalen, had ik begrepen.
Nou,
er zijn landschapstyperingen. Hè? Dus je hebt natuurlijk heel open. Ja. Hey, maar de keuze van Berkeland om te zeggen, we willen windturbines niet in besloten landschappen, maar meer in de grootschalige agrarische landschappen. Dat is een keuze die de gemeenteraad heeft gemaakt.
Begrijp ik. Dus ik begrijp het goed dat de gemeente dus dat soort vlakken mag ontwerpen, bepalen. Maar dat de provincie gaat over de vogels. Die zegt van de vogels, die gebieden liggen daar, heeft de gemeente niks over te zeggen. Dat is eigenlijk veel gedetailleerder. Maar de gemeente doet het grote geheel, de provincie doet klein. Is dat zo? Ik bedoel...
Provincie wijst inderdaad in de omgevingsverordening weidevogelgebied aan. En als gemeente, en dat hebben we al gemeentes hoor, hebben een landschapsontwikkelingsplannen of waardekaart, landschappelijke waardekaarten. En daar worden vaak inderdaad verschillende landschapstypes in onderscheiden. Aan de hand van dat wat men ook buiten ziet. Ik bedoel, het is niet zo dat dit soort plaatjes zomaar op een vrijdagmiddag ingekleurd worden. Er zit natuurlijk wel een verhaal bij achter een heel beleidsdocument vaak. Over hoe landschappen getypeerd, gewaardeerd worden.
Ja. Dat was de eerste vraag. Ja. Tweede vraag.
Dat klopt dan dus?
Ja.
Ja? We horen, we lezen in de krant en volgens mij weten we het ook wel, er zitten gewoon weidevogels. Mm. Alleen, en er is zelfs een kaartje met een rode vlek, we kunnen alleen niet precies waar die ligt. Maar omdat de provincie ze niet ziet, begrijp ik dat goed? De provincie ziet ze niet en de gemeente kan daar niks tegen doen dat ze het niet zien, zijn ze er niet.
Maar niet zien betekent, betekent niet als gebied aangewezen. Dat is wat je bedoelt met niet zien.
Het is zo dat in het gebied al enkele jaren beheersvergoedingen door de provincie worden betaald voor weidevogelbeheren. Dus het is in die zin wel in beheer als weidevogelgebied. Het heeft niet de officiële status gekregen. De reden daarvoor, die weet ik ook niet. Ik weet wel dat de wens voor een weidevogelgebied, gisteren stond in de Gelderlander, twee gebieden in Rivierenland zijn nu sinds kort door de provincie aangewezen als officieel weidevogelgebied, omdat de agrariërs die daar samenwerken, agrarisch natuurbeheer, ik denk gesteund door de gemeente, dat hebben gevraagd en heeft de provincie gehonoreerd. Waarschijnlijk wel, omdat ze denken het is een kansrijk weidevogelgebied. Dus dat wordt altijd meegewogen. Maar dat is dus op basis wel van de wens uit het gebied.
Misschien is het goed om...
Nee, dat is gewoon feit. Ja.
Ik hoorde net dat de gemeente er niks aan kon doen.
Je kunt niet gaan zitten, Gert. Dat is later op de avond. Even blijven staan. Wat was de...
Sorry, ik vind het toch even van belang. Ik heb niet gezegd dat de gemeente er niks aan kan doen. Ik heb gezegd dat de provincie weidevogelgebieden aanwijst. En daar zit ook informatie onder. En die waardeert de provincie.
Ja.
Wij kunnen nu, meestal op een NOD... die nu te inzagen legt, kunt natuurlijk ook gewoon gewezen worden op... hé, er zitten weidevogels in die gebieden, dat kan iedereen doen. Dat kan iedereen doen. Alleen, wij bepalen niet op grenzen van weidevogelgebieden. Dat is wat ik gezegd heb.
Misschien is goed
ik weet dat zelfs in de Provinciale Staten is dat ook een vraag die gesteld is door een paar partijen. Dus dit is een discussie die al plaatsvindt.
Maar misschien is het goed om de bevoegdheden van wie is nou waarvoor bevoegd... om dat nog even goed in het verslag op te nemen. Ja. Want ik kan me voorstellen dat wat is wel bij mij, laat ik het dan even bij mezelf houden... wel wat verwarrend is. Dus we nemen dat op in het verslag. We hebben ervoor gekozen, maar dat wil ik even bij u toetsen... om deze avond iets anders te doen dan anders. U weet, de andere avonden zijn allemaal plenaire avonden... zoals we eigenlijk zijn begonnen... We doen de Mentimeter-vragen even niet, ook gelet op de tijd. En bovendien roepen ze meer discussie op dan dat ze iets toevoegen, vind ik. Dus ik denk dat we die maar even moeten laten zitten. De gedachte daarachter was, want wat wij merkten een beetje is dat niet iedereen die misschien wil of de kans pakt of krijgt om vragen te stellen. We zagen dat een aantal mensen misschien wel wat vaker vragen stelden... en een aantal mensen soms bij de bar of achteraf zeiden van... ja, ik heb die vragen nog. Dus onze gedachte was om nu uit elkaar te gaan. We hebben een viertal plekken waarop u dan uw specifieke vragen die u nog hebt kunt stellen. Dan bent u in een wat kleinere setting en misschien is dat voor sommigen wat veiliger. Dat was de gedachte. We hadden dus een tafel waarin in ieder geval de twee sprekers... dus het zijn twee tafels, dus dan hebt u nog de gelegenheid om datgene wat zij hebben ingebracht... om dat nog een keer heel expliciet bij die twee sprekers neer te leggen. We hebben een tafel van de gemeente. Die staat, dat is die grote tafel. Bij de nooduitgang, oh nee, toch niet. Waarin u vragen kunt stellen over het beleid. Van waar staan we nu? Ik zal er zo nog even iets over vertellen van wat we nog gaan doen. En we hebben daar in de hoek Tedde, die u nog wellicht kent van eerdere bijeenkomsten. Die op een hele mooie manier kan laten zien van... hoe ziet dat er nou uit in het landschap als we daar windmolens neerzetten? Dat we iets meer naar rechts of naar links gaan. Dat kan daar in de hoek en hij kan heel expliciet op uw vragen en opmerkingen ingaan. Dat was onze gedachte om nu te doen. Maar ik wil u nog even meenemen in... hier ziet u de vier. Ik wil u nog even meenemen in het proces. Ja, de vervolgstappen. Ik heb u verteld, er worden geluidsopnames gemaakt. We hebben een aantal aanscherpingen krijgen we op het verslag. We willen in maart, dat zal vermoedelijk medio maart zijn, een excursie doen naar een windpark. Daar gaan we een aantal momenten voor prikken. Dus dat zal niet één moment zijn. We willen een aantal middagen, een aantal avonden doen. Zodat u, ook in het weekend, zodat u de gelegenheid hebt om naar te gaan kijken. Dan is er in maart ook, 16 maart zeg ik even uit mijn hoofd, een themasessie over gezondheid. Hè. Dat was ook een heel expliciet een hele expliciete vraag van u van wat doet het nou met gezondheid, hè? En hoe belangrijk vindt nou de gemeente het onderwerp gezondheid? Hè? We hebben net even gezegd van ja, maar veel aandacht voor dieren, voor vogels en voor insecten, maar hoe zit het nou met ons als mens? Dat komt allemaal in die themasessie aan de orde. Daar zullen ook mensen van de GGD bij zijn. Het streven is om in april de 80% versie van het beleidskader, hè, dus de voorwaarden die de gemeente stelt aan een initiatiefnemer om hier windmolens te mogen realiseren, gereed te hebben. Die gaan we, hebben we afgesproken, ook in een windcafé met elkaar bespreken. Dus daar willen we zichtbaar maken van wat hebben we nou bij al die bijeenkomsten opgehaald. En wat is daar nou van terug te vinden in het beleid. Dus dat is voor ons nog even zoeken hoe we dat zichtbaar gaan maken, maar dat willen we daar doen. En ondertussen worden er ook met allerlei partijen gesprekken gevoerd. Stakeholdergesprekken noemen we dat. Dat zijn met de eigenaren, dat zijn met bijvoorbeeld een waterschap, met allerlei partijen. Ook daar geven we dan de terugkoppeling van wat we bij die gesprekken hebben opgehaald. Het oorspronkelijke streven was om in juni, eind juni, zo'n beetje het definitieve document klaar te hebben. Maar dan zitten we met de zomervakantie. En we hebben gezegd van nou, het is niet goed om het document ter inzage te leggen in de zomervakantie. Dus we hebben dat over de zomervakantie heen getild. Dus dat betekent dat het beleidskader dan in september gereed is. Dan gaat het ook de formele inspraak in. Hè. Dan hebt u nog een officieel moment om iets te vinden van het document. We zijn nog even aan het nadenken hoe we dat kunnen begeleiden. Hè. Want u kunt natuurlijk een brief sturen. Moet u ook vooral doen als u dat wilt. Maar misschien moeten we dat ook nog eens een keer nadere toelichting geven. Misschien heeft u nog specifieke vragen. Dus dan denken we nog even na hoe we dat gaan doen. En in september, dat zal dan in oktober zijn, denk ik, dat de gemeenteraad daar dan een besluit op moet nemen. Zeg ik dat goed? Wacht even. Oh, ik ga even een microfoon daar naartoe. De vraag is even van, als in september het ter inzage ligt, wanneer is dan het streven dat het definitief moet zijn vastgesteld door de gemeenteraad?
Ja, dat is van een aantal dingen ook afhankelijk, omdat we ook de zienswijze van een goede reactie willen voorzien en ook de tijd willen nemen om daar een gedegen antwoord op te geven. Dus afhankelijk van de hoeveelheid zienswijze is dat ook gewoon wel veel of minder werk voor ons. Dus daar zit een soort van flexibiliteit nog in. We mikken op de laatste kwartaal van 2024.
Ja, laatste kwartaal 2024.
23.
Okay.
Dit jaar, laatste kwartaal.
Ja, ja oké, okay. Helder. Dan moeten we dat nog even toevoegen. Ja, meneer.
Ik heb begrepen dat de gemeente best wel plannen kan maken. Maar dat zijn alles nog een beetje gebakken lucht. Want er moet nog een MER worden uitgevoerd op nationaal niveau. Dus u kunt helemaal geen plannen maken, want alles wat u nu bedenkt hangt af van de ene centrale vraag. Dat is wat de Rijksoverheid besluit ten aanzien van afstanden. Dus plannen prima, maar in uitvoering nemen kan niet.
Nee. Even de reactie op, we hebben het eerder gehad over de landelijke normen die gaan komen. Is er al een zicht wanneer die gaan komen en wat betekent dit voor het proces? En ik wil Gert nog even vragen om ook het provinciale plan, wat speelt, nog even toe te lichten van wat is dat ook alweer en hoe past dat wel of niet in dit proces? Dat zijn nog even de twee vragen. Mestu, jij even over de afstandsnormen.
Zal ik eerst even het provinciale doen?
Oh,
het streven van de provincie is om de notitie rijkwijde detailniveau, zoals die nu te inzagen ligt, daar zullen reacties op komen. Dat gaat met name over welke aspecten moeten worden onderzocht en op welke manier gaat dat gebeuren. En daarna volgt, zoals dat zo mooi heet, een milieueffectrapport, een planmer. Daar willen ze zo tegen de zomer, willen ze dat planmer klaar hebben. Nou, dat is ook allemaal afhankelijk natuurlijk van hoeveel reacties komen ergens op binnen. Met dat planmer en het ontwerp van het provinciale beleid, van het nieuwe windbeleid van de provincie, daar zullen ze ook te inzage gaan leggen. Nou, dat zal dus ook ergens tegen het einde van dit jaar gaan worden. Of we al zicht hebben op wanneer er meer duidelijkheid is over die Rijksnormen, Ja, daar wordt ook een milieuwerkrapport bij gedaan. We zijn er ook van in afwachting. Maar dat zijn inderdaad een aantal parallele sporen die lopen. Die,
maar wat is de verwachting? Wanneer komen...
Ja, elke verwachting die ik uitspreek over iets wat in de landelijke politiek gebeurt, vind ik een beetje ingewikkeld.
Ja, dat snap ik. Maar is dat...
Ja, volgens mij heb ik horen vallen ergens in het derde kwartaal van dit jaar dat daar goed duidelijkheid over zou zijn.
Ja.
Maar goed.
Misschien is het goed om eens te proberen om in een soort infographic al die plannen eens even bij elkaar te... dat u ziet van wat heeft nou invloed op wat. En ik denk dat dat misschien wel een... Dus daar gaan we even over nadenken hoe we dat ook zichtbaar kunnen maken.
Welke sporen lopen, zeg maar.
Ja. Precies. Ja, dat gaan we doen. Goed. Dan wat mij betreft, ik waag me niet aan een soort samenvatting. Dat is volgens mij niet nodig. Hè. Er komt een verslag. Ook wat u aan de tafels aan vragen hebt, aan opmerkingen hebt, wordt genoteerd. Er is altijd iemand bij die uw opmerkingen of uw zorgen noteert. Dus ook dat wordt meegenomen. En u hebt dus nu de gelegenheid om nog specifieke vragen of zorgen die u hebt aan de sprekers. Ik zie daar een tafeltje met voor Alex staan. Ik zie hier de tafel van de gemeente staan. Tedde staat met zijn grote scherm daar. En dan hebben we nog een... Links is nog een tafel voor... Ja, Jan Strooks. Ja, daar. Dan zou ik voor nu willen zeggen, hartelijk dank voor uw aandacht en voor uw aanwezigheid. En maak vooral van de gelegenheid gebruik om nog wat vragen of zorgen te delen. Dank u wel.